Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. In de uitzending van vandaag kan u luisteren naar een tweede catechese gegeven door eerwaarde heer Jan Filip in voorbereiding op Kerstmis.
18 december. De O-antifonen van deze dagen zijn de insteek bij de overwegingen in onze noveen naar Kerstmis. Spraken we de komende gisteren nog aan als de wijsheid, dan krijgt hij vandaag in de O-antifoon de koningstitel. Het klinkt als volgt. O Adonai, zo klinkt het vandaag, Heer van Israëls huis. Gij zijt aan Mozes verschenen in het brandende braambos en hebt hem de wet gegeven op de Sinaï. Kom nu en bevrijd ons met sterke hand. In deze antifoon geven we met de aanspreking Adonai, Jezus, de komende, de officiële koningstitel waarmee zijn heerschappij wordt aangeduid. Maar het is ook de manier waarop de Hebreeuwse Bijbel God zelf aanspreekt. Deze antifoon onderstreept dus onmiddellijk de band tussen God en Jezus de komende. Maar zoals we gisteren al hoorden, is hij tot ons gekomen door een geschiedenis van mensen. Deze dagen willen ons dit sterker helpen overwegen. En vandaag treedt de heilige Jozef voor het voetlicht in het evangelie. We gaan horen hoe in een droom een engel op hem toekomt. Zijn verwondering is ook de onze als we er dieper over nadenken. Jozef wordt vandaag uitgedaagd om te geloven. Want wat gebeurt, gaat wellicht zijn verbeelding en zijn verwachting te boven. Toch neemt hij de uitdaging aan om zich als een nederig dienaar ten dienste te stellen van Gods steeds hernieuwde tussenkomst in de geschiedenis van Israël en de geschiedenis van mensen. Ja, Jozef heeft weet van de belofte die telkens weer herhaald wordt in het Oude Testament. Namelijk dat er eens een afstammeling van David zal opstaan. Maar zou het door hem dan zijn dat deze afstammeling aan het licht komt? In de eerste lezing van vandaag horen we Jeremia spreken over deze belofte. Luister maar. Uit de profeet Jeremia. Geloof mij, de tijd komt, zo spreekt de Heer, dat ik een wettige afstammeling van David doe opstaan. Hij zal met bekwaamheid regeren en het land rechtvaardig en eerlijk besturen. Dan wordt Juda bevrijd, leeft Israël veilig. Dit is de naam die men hem geeft. God de Heer, onze gerechtigheid. Eens komt de tijd, zo spreekt de Heer, dat men niet meer zegt, zo waar God leeft, die de Israëlieten uit Egypte heeft geleid, maar zo waar God leeft, die de nakomelingen van Israël heeft teruggebracht uit het noorden, uit alle landen waarheen hij hen had verdreven. Op hun eigen grond zullen ze weer wonen. Nu, de profeet Jeremia was niet de eerste die deze voorspelling deed. Hij kende de oude voorspellingen aangaande de Messias. Die zou geboren worden uit het geslacht van David. Maar de concrete werkelijkheid, het verval van het koningshuis namelijk, maakt het voor hem zeker niet gemakkelijk om juist in die moeilijke tijden deze belofte namens God terug te herhalen. Want hij ziet om zich geen enkel verval en verkrachting van recht. De leiders van het volk zijn slechte herders die slecht voor de hun toevertrouwde kudde zorgen. Als reactie op deze mistoestanden laat God Jeremia dan ook profeteren. Geloof mij, zegt hij, de tijd komt dat ik een wettige afstammeling van David toe opstaan, die het wel waar zal maken, het wel goed zal aanpakken, zijn macht op de juiste manier zal gebruiken. Wij weten dat het verlangen van Jeremia bewaarheid is in Jezus, de afstammeling van David, zoals we gisteren hoorden. Zo dadelijk horen we in het evangelie dat hij met zorg de kudde zal hoeden. En als antwoord op de eerste lezing bidden we weer met een stuk uit Psalm 72, een koningspsalm. Een psalm vol verlangen over de komende, en al is het begin gelijklopend aan de antwoordpsalm van gisteren, toch legt de psalm van vandaag het accent niet op de overvloed die hij zal brengen, het heil, maar op de hoop en troost voor de kleine en arme. Hoe hij zal opkomen voor de misdeelde en de zwakke. Ja, zo'n koning, zo'n Messias, is eigenlijk alle lofwaardig die wij willen loven. En daarom dat de antwoordpsalm van vandaag ook eindigt met een lofgebed, een doxologie. Geprezen, geprezen klinkt het. Maar wie zal zo'n koning zijn? Dit kan toch niemand verwezenlijken? Al snel zal de eerste kerk dit zien als een verwoording van de messiaanse verwachting. Met Origenes en Hieronymus op kop zien we in deze woorden al Jezus oplichten. De antwoordpsalm gaat als volgt. Mijn God, verleen de koning uw wijsheid, de koningszoon uw rechtvaardigheid. Hij moge uw volk rechtvaardig besturen, uw armen met billijkheid. De arme die steun vraagt zal hij bevrijden, de ongelukkige zonder hulp. Hij zal zich ontfermen over misdeelden, de zwakke schenkt hij weer levensmoed. De Heer zij geprezen, Israëls God, die wonderen doet als geen ander. Geprezen zijn heilige naam voor altijd. Zijn glorie vervullen heel de aarde. Na dit vertrouwvol en hoopvol gebed brengt Matthäus ons in het evangelie terug naar de concreetheid van de geschiedenis. Hij vertelt heel concreet hoe alles verliep, met vandaag het accent op Jozef. Hij geeft ons zelfs een inkijk in zijn meest diepe zielenroerselen. In het evangelie van vandaag krijgen we dus een inkijk in het hart van Jozef zelf. We lezen er. De geboorte van Jezus Christus vond plaats op deze wijze. Toen zijn moeder Maria verloofd was met Jozef, bleek zij, voordat ze gingen samenwonen, zwanger van de Heilige Geest. Omdat Jozef haar man rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, dacht hij erover in stilte van haar te scheiden. Terwijl hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer die tot hem sprak. Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen. Het kind in haar schoot is van de Heilige Geest. Zij zal een zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen, want hij zal zijn volk redden uit hun zonde. Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden wat de Heer gesproken heeft door de profeet die zegt: Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, en men zal hem de naam Immanuel geven. Dat is een vertaling: God met ons. Ontwaakt uit de slaap deed Jozef zoals de engel van de Heer hem bevolen had en nam zijn vrouw tot zich. Met dit stukje evangelie wil Matthäus volgens mij eigenlijk drie dingen onderstrepen. Ten eerste, doorheen Jozef is het kind Jezus van het geslacht van David, zijn nazaad. Ten tweede, Maria is de maagd die naar de profetie een kind baarde. En ten derde, dat de ontvangenis van dit kind wonderlijk was, goddelijk, want geen man was erbij betrokken. Door de rol van Jozef te onderstrepen, wil de evangelist duidelijk maken dat Jezus past in het heilsplan van God. Jozef, zelf uit het geslacht van David, krijgt expliciet de opdracht te zorgen voor Maria en het kind en neemt het zo op in zijn familie dat van het geslacht van David is. Op die manier zal de oude voorspelling aan David gedaan in vervulling gaan. Maar dit zal op een bijzondere, wondere wijze gebeuren. Samen met Jozef worden ook wij uitgedaagd om te geloven dat op die manier die oude voorspelling in vervulling gaat en dat God mens wordt en dat in Jezus, de Immanuel, God met ons is. Geloven begint altijd met verwondering, met openkomen voor iets nieuws. Verder kijken dan onze neus lang is. Godsdienst begint met verwondering en eindigt met bewondering. Het is dan ook niet verbazingwekkend, maar eigenlijk vanzelfsprekend, dat bij de menswording van God dit wonderbaar gebeuren zich in een wonder manifesteert. En wel op een dubbele wijze. Aan de ene kant ten eerste in het wonder van het feit zelf. Maria heeft ontvangen van de Heilige Geest. Waarom nemen de mensen altijd weer aanstoot aan de maagdelijke ontvangenis? Het is toch in het geheel niet verwonderlijk dat God bij gelegenheid iets rechtstreeks kan doen. Men kan zich veeleer verbazen dat God meestal slechts middelijk, met andere woorden doorheen mensen en de gewone scheppingsorde handelt. In God zelf ligt immers het eigenlijke ontstaan van het leven, zo vertelt ons het scheppingsverhaal. Waarom zou hij dan niet door de Heilige Geest in de maagdelijke schoot het leven kunnen planten, opdat het goddelijke en het menselijke, geest en vlees, zouden samenwerken? Het is door de Heilige Geest, zo zegt Matthäus ons, dat dit gebeurt. Dezelfde geest, die bevruchtend boven de wateren zweefde van de wereldzee, dit wil zeggen aan de oerstof de kracht van vruchtbaarheid gaf, zweeft nu hier boven de schoot van de maagd om ook haar vruchtbaar te maken. Het wonder als ingrijpen van God doorbreekt de gewone loop der dingen en gaat daardoor ons gewone begrip te boven. Maar reeds in het Oude Testament zien we gelijkaardige dingen gebeuren. Telkens weer wordt er melding gemaakt van vrouwen die vruchtbaar worden, terwijl ze het zuiver natuurlijk gezien niet meer verwachten en verhoopten. Zo baart Sara in haar hoge ouderdom haar zoon Isaak. Ze zegt: zou ik werkelijk nog moeder kunnen worden, daar ik toch te oud ben? Maar het antwoord van de Heer luidt: is er dan iets onmogelijk voor de Heer? Anna ontvangt Samuel, nadat ze onvruchtbaar gebleven was en de louter menselijke hoop reeds had opgegeven. En ook de onvruchtbare Elisabeth ontvangt de voorloper van de Heer tegen alle verwachtingen in. Door deze aanduidingen wordt het nog grotere wonder voorbereid. Dat namelijk de maagd van Nazareth, die geen zoon verwacht, omdat ze juist geen man bekennen wil, in werkelijkheid de moeder wordt van Gods zoon, zodat zij door te ontvangen van de Heilige Geest God ter wereld brengt. Niet alleen figuurlijk een geschenk uit de hemel, maar ook letterlijk. Nu bij het wonder van het feit dat de maagd moeder wordt, komt ook nog eens het wonder van het woord. Dit hier is eigenlijk een tweevoudig gegeven. Het gebeurt eigenlijk twee keer. Op de eerste plaats natuurlijk het woord vanuit het verleden. God sprak immers ook door de profeet die zei, zie, de maagd zal ontvangen en een zoon baren, en men zal hem Immanuel noemen. Dit is God met ons. De profeet Jesaja spreekt in naam van God over de maagdelijke ontvangenis en geboorte van de Messias. God is altijd de ver verwijderde, maar wat blijkt? Hij zal naderbij komen, midden onder zijn volk en tussen de mensen wonen. Weerloos klein als een kind, zodat hij de naam God met ons zal dragen. De profetie was eigenlijk gericht aan koning Achas, die bedreigd door twee koningen uit het noorden geen andere bondgenootschappen aan mocht gaan, maar moest vertrouwen op God, die zijn belofte gestand zou doen doorheen de geboorte van een kind. Misschien gaat het in de korte tijd over de kleine Hiskia, die hem zou opvolgen. Maar misschien keek de profeet ook veel verder in de tijd en zag hij een veel groter heil voor heel het volk. Matthäus, alleszins, past op Jezus die naam Immanuel toe, omdat voor hem en ook voor ons christenen, Jezus diegene is waarvan de profeet sprak. Wij geloven immers waarlijk dat hij God met ons is. Niet enkel omwille van zijn zending, wat hij gedaan heeft, maar ook om wie hij een wezen is, namelijk het mens geworden woord van God. In hem doet God immers wat hij zegt. Maar dat Jezus de Emmanuel is, dat zegt ook iets over Maria. Zij is dan automatisch de maagd uit de profetie. Maar vervolgens zal God ook door een engel tot Jozef spreken. Dat is het tweede deel van het wonder door het woord. En de engel zal zeggen: Jozef, zoon van David, vrees niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen. Want wat in haar is geboren, is van de Heilige Geest. Zij zal een zoon baren en gij zult zijn naam Jezus noemen. Want hij zal zijn volk verlossen van hun zonde. God zelf verduidelijkt door zijn woord gesproken door de engel het wonder van zijn werk. Want hier, waar het woord het vlees aanneemt, wordt deze menswording door het woord van de engel bekendgemaakt. En tegelijk herinnert het er Jozef aan, door hem zoon van David te noemen, dat niet alleen zijn stam zijn afkomstdrager is van een grootse belofte, maar dat hij in het bijzonder de drager is van een grootse belofte. Nu de eigenlijke zoon van David de belofte komt vervullen, moet aan Jozef als afstammeling van David deze komst van Davids eigenlijke zoon bekend zijn. Na Maria is hij de tweede die hiervan hoort. Dit kind zal dezelfde naam dragen als de man die als eerste van het godsvolk het beloofde land is binnengegaan, namelijk Jozua. Jozua is het dezelfde naam als Jezus. En dat betekent in onze taal: Yahweh is heil, Yahweh de redder. Want deze Jezus is werkelijk de heilbrenger. Meer bepaald diegene die redt niet zozeer van de Romeinen, maar van de kleinmenselijkheid en van de zonde, die de zonde geneest en de mensheid zal heiligen. Met andere woorden, hij zal de juiste verhouding terug herstellen met God. Het is dan niet toevallig dat hij deze naam krijgt. Zijn naam krijgt hij niet vanuit een diep verlangen of vanuit een familiegewoonte, of omdat hij gewoon mooi zou zijn. Maar het kind krijgt juist doelbewust deze naam, door God zelf gegeven, en ze zal ook bewaarheid worden. Nu bij dit alles blijkt dat Jozef bevreesd is. Je zou natuurlijk verminderen als God je zo rakelings nabij komt. Maar de engel vraagt hem zijn angst af te leggen. Ook wij kunnen soms ons ongemakkelijk voelen als God te concreet ons leven binnenstapt. En toch daagt God ons juist uit om ons op onze manier te laten gebruiken voor de vervulling van Gods plannen en hierin te vertrouwen. Jozef is hierin een voorbeeld voor ons allen, want hij neemt tegenover het wonder van het feit en van het woord de juiste houding aan. Als rechtvaardige probeert hij immers voortdurend te doen wat God wil. Hij is niet bang voor wonderen, toch hij zoekt ze ook niet. Hij kan de zwangerschap van Maria niet verklaren, maar hij wil ook niet vrijpostig in haar geheim doordringen. Liever trekt hij zich liever in schroomvolle eerbied terug. Al het overige laat hij aan God over. Wat een fijngevoeligheid ontmoeten we hier in Jozef. Wat een respect. Maar als hij eenmaal door het woord van God het wonderbaar verneemt, kent hij nog bezwaar, nog verzet. Maar doet hij wat de engel des Heeren hem bevolen had. Hij vertrouwt immers als rechtvaardig op God. Alleen hij, die steeds bereidwillig is en gereed staat voor God, zal zijn woord horen en met zijn werk mee mogen doen. Alleen hij immers, die weet te luisteren, weet ook te gehoorzamen. Waar het zuiver menselijke verstomt, daar zijn een fijn gehoor en bereidwilligheid jegens God het grootste. Het is daarom misschien dat de engel tot Jozef spreekt in de slaap, in de stilte van de nacht, in de rust van het lichaam en in het zwijgen van het louter menselijke. En dit is niet wonderlijk, want het is immers een thema dat ook in het Oude Testament voorkomt. Denk maar aan Abraham en Samuel, of aan die Jozef, die naamgenoot uit het Oude Testament, die een meesterdromer was. Nee, het is niet verwonderlijk. Ook dit zijn Gods wegen. Dit gebeuren roept ons op om meer begrip te krijgen voor het mysterie van het goddelijk spreken en het goddelijk handelen en hiervoor ook in ons leven fijngevoelig te zijn.
En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze catechese gegeven door eerwaarde heer Jan-Philipp op deze 18 december, nog enkele dagen voor Kerstmis. Wij wensen u nog een gezegende dag toe.